Lezen we nog eens zondag 47 van de Heidelbergse Catechisme. Zondag 47. Daar vraagt de Heidelberger in de 122e vraag, welke is de eerste bede? En het antwoord luidt, uw naam worde geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Ik lees u daarbij voor uit Psalm 72 en daarvan het 19e vers. Psalm 72 vers 19, daar spreekt het woord des Heer en gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Wij hadden reeds gelet op de ontheiliging van de naam van God in het paradijs en door onze zonde. We hebben ook reeds gelet op de verheerlijking van die naam door de Heer Jezus Christus. En we hebben tenslotte stilgestaan, daar waren we eigenlijk ook aan bezig, aan de heiliging van die naam om Christus wil. Want al is hier alles ten dele, toch begint het herstel hier in deze bedeling reeds een aanvang te nemen. Zodat wij op verschillende wijzen en onder verschillende omstandigheden in het woord van God kunnen bemerken dat de naam des Heren geprezen wordt. Hoe groot soms de ellende, maar ook de ellendigheid die bij ons van binnen zit, hoe groot die ook mogen zijn, toch zien we, ondanks dat, met verbazing, dat de Heere zulke kracht heeft en uit de offeranden van Christus zijn verheerlijkend werk zulke redenen weet te nemen dat hij lof kan brengen en leggen in zuigelingen monden. En dat hij zelfs in de grootste smarten de harten gerust kan doen zijn. Maar dat is dan ook uitsluitend het werk van de Heere. Want juist daarin komt onze armoede zo openbaar. Er staat ook in die psalm, en gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid, en de ganse aarde worde met zijn heerlijkheid vervuld. Daarin spreekt ook iets van het verlangen dat komen mag, hetgeen de Heere heeft beloofd. Hier is het alles nog stukwerk. Dat wil zeggen ten dele. Maar eenmaal zal de volkomenheid daar zijn. Hier wordt de zondaar geplaagd en achtervolgd met zijn lusteloosheid, krachteloosheid. Zijn tong kleeft aan zijn gehemelte en is niet bereid vanzelfsprekend om zeer lof te zingen. Maar daarom is er ook de zeer ernstige verwachting dat hij zal geven hetgeen hij beloofd heeft, dat de ganse aarde met zijn heerlijkheid vervuld wordt. Vorige week zijn we eigenlijk een beetje blijven steken in wat we zo lezen dat we u recht kennen en u in al uw werk in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk zijn, heilige roemen en prijzen. En daar wilde ik nog even de draad opnemen in een slotwoord over deze zondagafdeling. Als ik me wel herinner, zijn we gebleven tot en met het woordje goedheid. De goedheid des Heren, zijn goede tierenheid als de uitbreiding van zijn vleugelen over ellendige zondaren. En dan wilde ik even nu vervolgen, want dan staat daarachter gerechtigheid. Want die schijnt ook in al Gods werken, die gerechtigheid. Wat is dat gerechtigheid? Ja, we hebben er vanmorgen al reeds het een en ander van gezegd, maar het komt altijd weer terug in de prediking, dat de gerechtigheid van God, dat wil zeggen dat hij is wie hij is, dat hij volmaakt, zuiver, heilig is. Dat hij alleen eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje eigenaardig, in de rechte verhouding staat tot zichzelf en tot de schepselen zijner handen. Dat is Heere gerechtigheid, er is iets in van zijn onwankelbare trouw, maar ook dat hij nooit iets kan herroepen van hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Dat hij doet wat hij zegt en dat hij is wie hij heet. Als het gaat over de gerechtigheid of over de rechtvaardigheid als mensen zeiden, dan wordt daar in de schrift mee bedoeld de vrezen des Heren, maar in zonderheid dan ook het staan in de rechte verhouding ten opzichte van de Heren. In de rechte verhouding staan. Daar waar de Heren hebben wil dat wij staan zullen. En dat is in nieuwtestamentische woorden nergens anders dan in de Heer Jezus Christus. Om daarin bedekt te zijn met zijn kleed der gerechtigheid en der heiligheid. Daarom diegenen die geloven, die worden aangemerkt als de rechtvaardigen. Omdat dat geloof ook mede in hun leven openbaar komt, als door de liefde werkende. Maar ik heb het al eens meer aangehaald en word niet moede dat ook weer te herhalen voor mezelf en voor u. De gerechtigheid van God wordt vaak op een eenzijdige manier voorgesteld. Zo is het niet in de schrift. En dan bedoel ik dit. De gerechtigheid van God wordt dan meestal omschreven als de wraak oefenende gerechtigheid. Als gerechtigheid die eist, zoals ook in de Heidelberger kunnen horen, dat Gods gerechtigheid eist, dat betaald wordt, of door onszelf, of door een ander. En inderdaad is dat openbaring van Gods gerechtigheid. Dat hij ten alle dagen in rechtvaardige toorn tegen de zonde ontstoken is. Dat is ook gerechtigheid, dat hij alle ongerechtigheid verfoeit en met tijdelijke en eeuwige straffen wil straffen. Maar dan wordt wel eens vergeten die andere zijde van de gerechtigheid. En wel deze, dat op grond van het woord van God is dit ook een stuk van Gods gerechtigheid, dat hij wat hij beloofd heeft vervult. Dat hij zo rechtvaardig is, dat hij nooit laat varen wat zijn hand begon. Dat is ook gerechtigheid Gods. In het vervullen van zijn eenmaal uitgesproken belofte. En dat vinden we terug in de psalmen en in de geschiedenissen, wanneer de zondaren een beroep doen op de gerechtigheid van God. Dan zou je zeggen, ja, je zou eerder toch een beroep doen op de genade van God. Waren dat dan geen zondaren? Doe mij recht om uw gerechtigheid willen. En dat de Heere wordt aangespoord als het ware en aangedrongen om rechtvaardig te zijn. En om te komen, het was het uitzien van de kerk. Hij komt om de aarde te richten en de inwoners der wereld met gerechtigheid. Dan denken wij, ja, maar dat is niet best als de Heere in zijn gerechtigheid komt richten. En als de Heere in gerechtigheid tot de mensenkinderen komt. Juist, maar dan vergeten wij dat dat de gerechtigheid van God is. Hij heeft gezegd, Abraham, ik ben uw loon en uw schild. Heer groot, waarlijk zegenende zal ik u zegenen. Dat de Heere zegt, Abraham, ik zal uw God zijn en uw zaad God. En dat is ook gerechtigheid, dat de Heere dat zelf vervult en waar maakt. En dan kan het wezen dat het hart van de zondaar met die gerechtigheid bekendgemaakt wordt. En dat die gerechtigheid van God zwaarder weegt dan al zijn eigen schuld en ongerechtigheden. En in dat licht zegt de man God, Jesaja, Heere, gij zijt toch onze vader. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij zijt toch onze vader, van ouds af is uw naam. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet horen? Dan pleit Jesaja als het ware daarop dat de Heere zijn vaderlijke barmhartigheid heeft beloofd aan dat volk, dat hij het heeft toegezegd, en dat hij heeft gezegd, ja, al waren uw zonden zo rood als gelaak, ik zal u wassen, ik zal u heiligen, ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vlezen hart geven. En ik zal mijn wet in uw binnenste inschrijven. Kijk, dat is nu bij God vandaan ook gerechtigheid en rechtvaardigheid, dat hij dat doet. En dan is die gerechtigheid een troost. Want dan zit daar die beschuldigde, die enerzijds vanwege de gerechtigheid God, die ook daarin schijnt als hij het mensenkind bezoekt met zijn gerichten. En als hij het mensenkind straft in zijn grimmigheid. Maar dan is het toch het wonder, het troostrijke wonder. Als die veroordeelde ook daar een oog op mag krijgen. Op die gerechtigheid. Openbaring dat God beloofd heeft de schuld van het volk niet meer te gedenken en dat hij zijn strafoefenende gerechtigheid in de Heere Jezus Christus heeft betoond. Iets daarvan zie je bij Bunyan, meen ik, als die zo hevig aangevochten werd en zo benauwd werd aan alle zijden. En dat hij tenslotte zei: Heere, als u mij verdoemt, dan zal ik in de hel vertellen dat u onrechtvaardig bent. Want u hebt eerst uw geliefde zoon in mijn plaats gestraft. Met uw rechtvaardig oordeel, hoe straft hij nu mij? Daar zie je de uitersten. Daar zie je de uiterste van die gerechtigheid in. Alles gerechtigheid. Hij maakt dood en hij maakt leven. Zijn handen wonden, zijn handen heven. Hij doet de helle nederdalen en hij neemt de ellendige op en zet hem in een hoog vertrek. Dat kun je niet allemaal afzonderlijk tegenover elkaar zetten en zeggen: nou kijk, dat is nou het genade, dat is barmhartigheid, dat is gerechtigheid. Je mag het wel onderscheiden, maar in God, zegt Hellenbroek, is het alles één oneindige volmaaktheid. Zo is er ook in de behoudenis van de zondaren. Is er gerechtigheid, niet alleen straffende gerechtigheid in de Zoon des Mensen, maar ook reddende gerechtigheid. Daarin heeft de Heere zich zo rijkelijk geopenbaard. Nou, als nou hier gaat over uw naam worden geheiligd, dat uw gerechtigheid schijnt in al uw werken, dan zien wij die gerechtigheid van God in het kruis op Golgotha, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft in zijn heilig kind Jezus aan het hout. En diezelfde gerechtigheid zie je ook weer als de Heer Jezus Christus op grond van die strafdragende en strafoefenende gerechtigheid, dat hij de deur van het paradijs openzet. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat doet de Heere niet zomaar. Dat doet hij op grond van die gerechtigheid die in zijn lijden en sterven en opstanding openbaar komt. Nu kan hij die deur van het paradijs openzetten. Nu kan er gezongen worden door stervende kinderen des Heren: ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. Dat kan niet. Want dat is de grote openbaring van de gerechtigheid God. Dat hij rechtvaardig straft en rechtvaardig zegent. En vrij spreekt van schuld en straf. Maar het is ook genade, ja, het is ook genade. Want de Heere is het niet verplicht aan mij, aan ons. Het enkel genade, want er staat niets tegenover. Ze spreken wel eens van vrije genade, maar dat betekent dat, er staat niks tegenover. Het is ongehouden genade, dat wil zeggen, het is genade waar wij ons niet voor hebben ingespannen, die wij niet hebben gemaakt. Hij geeft het uit vrije genade aan zijn beminden, die gerechtigheid, die genade en barmhartigheid. O, als we zo het woord gerechtigheid ook een weinig mogen leren kennen in ons leven, dan is het niet alleen het woord dat de zondaar doet beven, maar het is ook het woord dat de zondaar doet herleven. Beide. Het is die ene gerechtigheid die ons telkens weer na Psalm 90 het hart van doodschrik kan doen bewegen. Kan. Als God het onrecht en alles wat wij bedreven hebben in het licht stelt van zijn heilige aangezicht. Heere, wie zal bestaan? Maar het is diezelfde gerechtigheid waar de man op hoopt als hij zegt. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De Heere is rechtvaardig. De Heere kan met eerbied gesproken zijn belofte niet te niet maken. Maar hij zal het ook eerlijk alles vervullen. De gerechtigheid des Heeren is groot. Uw oordelen zijn een diepe afgrond. Kijk, dat vind ik zo'n wonderbare uitspraak. Over de gerechtigheid van God en over de oordelen Gods. Uw oordelen zijn een diepe afgrond. Gij behoudt mensen en beesten. Die gerechtigheid. Die afgrondelijke gerechtigheid. Waar de mens in kan verzinken. Voor eeuwig. Maar waar die ook voor eeuwig in veiligheid gezet wordt. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensteren kristallijn maken. Ik denk hierbij aan het woord dat je in de evangelie vindt. Dat het koninkrijk Gods wordt verkondigd. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. En dan even de goede zin uitgelegd. Dat met geweld. Dat moet je nou niet zo zien zoals in natuurlijke leven. Dat op een gewelddadige manier een misdaad wordt gepleegd. Of een inbraak of iets dergelijks. Maar. En het is ver van brutaal. Maar wanneer de Heilige Geest ons geeft te verstaan. Hoe die gerechtigheid van God zich nou in zijn woord openbaart. Dan kan er zijn een worsteling. Een strijd des geloofs. Een goede strijd. En wat is dat dan voor een strijd? Wat is dat dan voor een geweld? Wel, als het gaat om jezelf. Of om je kinderen. Of om wie dan ook. Aan de ene kant de wetenschap dat God geen onrecht doet als hij toren over ons brengt. Dat we dat verdiend hebben. Maar dat hij nou ook geen onrecht doet als hij ons en onze kinderen zalig maakt. Dat punt, hè, dat kan wel eens de aandrang geven. O Heere, hoor. O Heere, verhoor. O Heere, geef recht. Want het kan bij u. Naar recht en naar gerechtigheid kunt u het doen. Want u hebt uw eeuwige belofte, hebt u geopenbaard. Wij kunnen uw belofte niet waarmaken. Maar u bent toch degene die zegt, al waren uw verdrevenen tot aan het andere einde der aarde, ik zal ze bijeen vergaderen. U hebt toch gezegd, ik zal ze vrijwillig lief hebben. Dan is het toch recht bij God vandaan dat hij dat doet. Al zijn wij diep in schuld. En alles verbeurd hebben de schepselen. Daartegen heeft hij toch gezegd. Kom, laat ons samen het rechtsgeding, de rechtsplaats betreden. Dat wil zeggen, laat ons samen richten. En dan is dat zo'n wonderbare gericht. Want waar nou de een daar hangt aan het hout onder het oordeel, het rechtvaardig oordeel der verlating, daar wordt de ander toegesproken, al waren uw zonden zo rood als scharlaken, of purper als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol en vers gevallen sneeuw. Dat dat nou gerechtigheid is. Daarom hoor mij, o God, om uw gerechtigheidswillen. Gij zijt toch rechtvaardig, zoudt gij ons zo zeer bedrukken? Zoudt u ons vergeten, waar blijven het gerommel uw ingewand en uw ijver en uw mogendheden? Zij houden zich jegens ons in. Zoudt gij over deze dingen stilzwijgen? Heere, is dat recht dat u overgeeft de roede uwer erfenis? Dat ligt erg teer. Dat is niet die eisende mens, zo niet. Maar het is strijd des geloofs. En de geweldigers nemen het zelf met geweld. Rechtvaardig verloren, rechtvaardig behouden om een ander. O, wat schijnt dan die gerechtigheid God. Eenmaal zal de gerechtigheid God in het zalig verklaren van al zijn kinderen, maar ook in het veroordelen van alles wat daar buiten is, helderder schijnen dan wij ooit vermoeden. Dan zal hij rechtvaardig oordeel vellen. Dan zal ook de kerk zo aan zijn zijde gezet zijn, dat ze hem zullen prijzen en verheerlijken, zijn grote naam roemen in de veroordeling en de uitsluiting van alles wat daar staat aan zijn linkerhand. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Dan zou het kunnen zijn, het is niet te hopen, dat de vrouw instemt met het doemvonnis God over de man. En dat of dat de man instemt met het doemvonnis God over de vrouw. De moeder over de kinderen, of de kinderen over hun moeder. Zover is het nog niet, daar staan wij nog voor. Voor dat ontzagwekkend tijdsgericht, daar zal er ook geen verdriet bij zijn. Het zal dan niet zo zijn dat vader en moeder, terwijl ze mede instemmen, verteerd worden van verdriet. Dat is weg dan. Dan is er de glans van God op hun aangezichten. Dan komt het uit alle vezelen van hun in een punt destijds veranderd zijn. Dat God recht is. Dan worden ook geen tranen meer omgelaten. Kan niet meer. Dan is er een volkomen eenheid. God is dan reeds alles in die verlossen. Maar nogmaals, daar staan wij nog voor. En nu we ervoor staan, schijnt de gerechtigheid God. Niet alleen in de gerichten die op deze aarde zijn, waarmee hij de inwoners deze wereld straft. En aanvankelijk ook reeds zijn ongenoegen over de zonde laat zien. Ook niet alleen in de zoon zijner eeuwige liefde, als hij hem op hem toornt en geldt. Maar die gerechtigheid schijnt ook in het vervullen van zijn belofte. En dat geven de Heere in onze zielen, op daarop te hopen. En daar eens, hier bij ogenblikken, werkzaam mee te mogen zijn. Heer, het is toch uw woord, Heer. Het is toch uw woord. U hebt het toch gezegd en u hebt het toch beloofd, Heer. U hebt die belofte toch reeds doen uitroepen voor onze kleine kinderen. Heere, waarom zou het gewoon zo zeer bedrukken en bedroeven? En het kan lang duren. En nogmaals, de Heere is niet verplicht aan ons. Wij kunnen geen rechten in die zin laten gelden. Maar één ding is zeker. Hij hoort het geroep van die ellendigen. Soms zijn ze al lang uit het leven weggenomen. Soms is er al lang een einde aan de vermoeienis en aan het verdriet. Dat zal bij de Heere zijn. En dat God daarop terugkomt. Op die woorden. Heere, waarom zou je ons zo zeer bedrukken? En menig kind heeft gedacht, ik wou dat vader nog leefde. Dat hij dat nog had mogen meemaken. Dat ik in de kerk mag zitten. Dat ik mocht buigen op zijn eis naar zijn paleis. Het hof der hoog. Maar dat kon niet meer. Sterfde niet. Want dat zijn de littekenen die wij onszelf hebben ingekrast. Dat is het ergste niet. Maar dat, ik bedoel maar, dat Gods gerechtigheid is als de bergen van God. Onwankelbaar vast. En dat de Heere ook die gerechtigheid openbaart. Door ze vast te houden. En ze apart te zetten. En dat hij zegt, ik. Zal uw God zijn. Ze hebben het wel eens over werkzaamheden. Maar dat zijn nou werkzaamheden bijvoorbeeld met het sacrament van de heilige doop. Het sacrament van de doop. Dat is zomaar geen aardigheid. Hè? Daar komt de gerechtigheid van God in openbaar. Gods gerechtigheid. Dood en leven. Gericht en vrijspraak. Worden allemaal in die doop als het ware gepreden. Heb je wel eens de Heer erover aangesproken? Van dat eeuwig trouw verbond dat bij hem. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbaar steunpilaar. Je hebt mensen die alleen maar uitwendig tekeer gaan. Tegen het kind of de kinderen. Grote woorden. Jij had dit en jij had dat en zus en zo. En je moest je ogen uit je hoofd schamen en zo. Maar als je nou eens zou vragen, vader of moeder, heb je nou ook wel eens in het verborgene de Heere gevraagd? En nou die bijl eens even aan de kant laten liggen. Zeg, och Heere, Heere. Hij zei. Ze is gedoopt. Ze is gedoopt. En nu weet ik wel, Heer, u weet het nog veel beter. Dat dat de gerechtigheid niet is. Dat water. En dat ingeschreven staan in het lidmatenboek. Maar dat is toch wel gerechtigheid. dat al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Ach, bemoei u er zichzelf toch eens mee. Ze hebben het niet verdiend en ik heb het ook niet verdiend. Maar wilt u het alsjeblieft geven? Kijk, je mag je kinderen wel eens waarschuwen. Je mag wel eens wat dit of dat zeggen, maar je moet er geen potje van maken. Je moet niet denken dat er macht in het schepsel en in het vlees is en in mij is. Om iets tot stand te brengen. Zeg de waarheid tegen de kinderen. Dat is je taak en je werk. Dat wil de Heer ook. Maar je moet niet als zo'n horzel steken. Want die denken zeker niet dat helpt. Nee. Maar als je mag zeggen, Heer, u weet ervan. Ik heb het meer dan eens verteld, maar ik vind het ook iets van de gerechtigheidsbeoefening in de praktijk van het leven van die goddeloze jongen die niet naar zijn vader wou luisteren. En toch bleef zijn vader maar bidden. Elke dag na het eten, als hij dankte, dan vroeg hij ook of dat de Heere ook aan zijn jongen wou denken. Maar hij trok er zijn eigen niks van aan. Kletskous. Die vader van een oude zeur. Nou, en de man maakt het helemaal niet te gek, maar alleen prompt, dat was nou eenmaal zijn vaste gang. Hij bad ook voor dat kind dat nergens van wilde weten. En dat bij hem aan tafel zat. Maar op een middag kreeg hij zo'n tegen, dat kan ook. Hij kreeg zo'n tegen erin. Hij kon het gewoon niet meer over zijn lippen krijgen. Misschien heeft die man wel gedacht, de maat is vol. Misschien is het ogenblik gekomen dat God zijn ongerechtigheid niet langer kan verdogen. Dus hij bad wel zoals hij gewoon was, maar niet meer voor die jongen. En hij had amper amen gezegd en die jongen die zat wel zo onrustig, verward. Kijk, hij zegt, vader, je hebt niks voor mij gevraagd. Die nee jongen, dat kan niet meer. Die vader kon het niet doen. Die kreeg zo'n gevoel, zo'n tegengevoel erin om voor jou nog langer te bidden, dat ik kon het niet. En dan begint die jongen te schreeuwen. Te schreeuwen, vader, vader. En de Heere gebruikte dat als middel. Wonderlijk, hè? De Heere nam het gebed van de vader een ogenblik weg. Ik wil niet zeggen dat de Heer niet goed vond dat hij voor de jongen gebeden heeft. Wel zeker. Maar de Heer bracht die jongen op zo'n wonderlijke manier weer terug. Toen zegt hij pas. Wat hij aan het doen was. Waar hij op weg naartoe was. Kijk. En zo kan die gerechtigheid van God openbaar komen. Dat de Heer zegt vooruit. In de gevangenis met jou. In de gevangenis. Echt in de gevangenis. Ze waren verdrukt met koperen boeien, ijzer. Achter de koperen deur en de ijzeren grendelen, lees je in Psalm 107. In de gevangenis. Want ik laat niet met me spotten, zegt de Heere God. Wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. En dan kregen ze er van langs. Velen moesten het al direct met hun leven bekopen. Als de oordelen Gods kwamen over een ontrouw volk. Maar dan zien ze daar in die gevangenissen zitten. In de gevangenis. Eigen schuld. Eigen zonde. Eigen ongerechtigheden. En dan. Ja, zo wijs waren ze ook niet van zichzelf. Ik denk dat daar iets in boven komt, misschien wat die oude vader, moeder of opa nog gezegd heeft. Kind, kind, denk er toch aan hoor. De Heer is rechtvaardig, de Heer zal het zien en zoeken. Ach, dat je nog verwaardigd werd om heden te mogen betuigen. Voor het aangezicht van de Heer, die hem nederig valt, de voet zal toch van hem zijn wegen leren. misschien is dat toen wel teruggekomen. Van een oude opa of overopa. En roepende uit de benauwdheid die ze hadden, heeft hij ze gered. Hij voerde ze uit hun kuilen. Hij zond zijn woord uit en heelde ze. Zie je dat dat allemaal één schone diamant is in schittering en kleur, Gods gerechtigheid. De mensen hebben wel eens moeite dat ze zeggen, ja, hoe kan de Heer nou een mens eeuwig rechtvaardig straffen? Ja, wij zijn geen God, wij weten dat niet. Wij weten dat niet. Het zou verschrikkelijk zijn als je zou het verschrikkelijk vinden als je zou zeggen, alles wat hier op aarde gebeurt is maar een beginsel der smarten. Want de grootste smart is, als vervuld wordt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Waar ze hun tanden knersen en hun tong kauwen, zegt de Heer Jezus, zodat de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Dat is ook gerechtigheid. Dat is derfde. Daar zijn we nog niet. Heden, zegt de Heer, en dat is altijd het wonder van het heden. Heden. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heden heeft de Vader rechtvaardig zijn Zoon voorgesteld tot een verzoening onze zonde door het geloof in zijn bloed. Heden kan God nog zonder een van zijn deugden te krenken, zonder zichzelf geweld aan te doen, kan hij heden de grootste der zondaren binnenbrengen. En dan denk ik aan mijn oudoom die wel eens placht te zeggen aan het eind van de prediking. Dan zei hij wel eens, man, vrouw, al zouden je knieën stijf geworden zijn van de zonde en de ongerechtigheid. Ja, al was hij er oud, stokoud in geworden, in de zonde en in de ongerechtigheid, dan nog verkondig ik u deze enige, wiens bloed reinigt van alle zonde. Gerechtigheid die schijnt iedere dag, ieder ogenblik. Barmhartigheid en waarheid. Barmhartigheid, dat staat in verband met goedheid of goedertierenheid. Gods barmhartigheid, die grenst ook aan het woord genade. Hoe lang verder dat je in de Bijbel komt, hoe meer krijgt de barmhartigheid de inhoud van genade, gunst. Daniel zegt, wij werpen onze smeking niet neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grondeloze barmhartigheid. De barmhartigheid, ja, dat is misschien een te subjectief gezegde, maar als je het woord barmhartigheid uitspreekt, is het net alsof je voelt wat het betekent. Barmhartigheid. Het is het hart dat in ontferming, in erbarming bewogen is, in zichzelf. Het is die wil in God zelf, waar wij nooit de grond van kunnen peilen, want die is in hem zelf. Barmhartigheid. Om te willen verlossen, redden, zalig te maken. Een barmhartigheid die zo onuitsprekelijk groot is, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Barmhartigheid. In de schrift staan net allemaal van die torens opgericht. Je kunt ze niet tegen elkaar uitspelen. Dat niet. Je kunt er geen schaakspel van maken. Nee, dan loop je vast. Maar dit mag ik wel zeggen, dat Gods barmhartigheid, die is zo wezenlijk, zo waarachtig, dat die het gelooft, voor die is het ook in de waarheid zo. Hij heeft geen lust gehad in mijn dood, maar daarin dat ik leef. Hij heeft mij zelfs niet gehaald toen ik daar in de weg van de verharding of van de afwijking van hem afdwaalde. Barmhartigheid. Hij heeft me niet uit het levensboek geschrapt. Dat mag David ook wel zeggen. Toen hij die trouwe dienstknecht liet doden door hem expres in een gevaarlijke positie te laten verblijven. Vooraan bij de stoottroepen. Om zijn kwaad dat hij bedreven had te bedekken. En om alsnog eruit te kunnen springen en gauw met Bathsheba te kunnen trouwen. Niet uit het levensboek gedaan. Zo barmhartig, dat als je het ziet, dan zeg je, de spits van de toren Gods is zijn liefde. Ik meen dat Luther dat zo ergens gezegd heeft. Dat als die hand komt, gij zijt die man. Dan heeft David zijn eigen vonnis geveld. Maar God niet. God niet. David zei, toen hij die gelijkenis hoorde van die rijkaard die dat ene lammetje wegnam van die arme mensen. Toen zei hij, vierdubbel terug en die man dood. Die moet uit de weg geruimd worden. Want dat is wel zo'n schoft, zo'n man. Die zo rijk is en dan nog plukt van dat arme mens. En daar dat kleine lammetje uit de kamer laat halen. Die man is dus doodschuldig. Gij zijt die man. En toch doodt de Heere hem niet. Want David was niet onder de wet, maar onder de genade. Maar die barmhartigheid. Oh, die barmhartigheid, wie is het ook dan die David? Dat is niet de angst die hem drijft. Dat is niet de angst die hem drijft in Psalm 51 en 32. Maar het is de barmhartigheid Gods die roemt. En die hem verbreekt en verbrijzelt en die hem doet klagen. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch. Naar uw barmhartigheden. Wat doet nou de eeuwige barmhartigheid van God? Barmhartigheid. Keer nochtans weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Al heb je met vele boeleerders geboeleerd. Ik ben de wettige man. De wettige bruidegom, keer tot mij. Door die barmhartigheden worden de zondaren ontwapend. En wordt de witte vlag ook gehezen. En van alle op- en tegenstand valt erbij neer. Want wie is tegen zulke barmhartigheid bestand? Als ze uit Christus vloeiende is tot zondaren. Wie zou dan staande blijven? O, zie dan hoe groot de barmhartigheid Gods is die over ons is uitgestrekt. Vandaag en gisteren milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ik wou dat eens wat minder ruim van ons eigen en ruimer van de Heere zouden denken en spreken. Want nou denk ik wel eens, die God die de mensen erop nahouden en waar ze over praten, dat is die wrede, die bloeddorstige God. Zo mensen, vandaag of morgen, dan krijg ik de klap en dan... Dan is dat gewoon, maar dat het nou zo is, dat ik die tiran ben, dat ik die onwillige ben, dat ik die verschuldige ben, dat hoor je niet veel. Dat hoor je niet veel. Dat is de pansering van die menselijke godsdienst. Zo is nou ook een mens. Hij wil zich verbergen. Hij hoort nog liever van vuur en van zwaard. En van een vreselijk oordeel, daar hoort hij liever van, dan van de barmhartigheid. Hoe komt dat? Omdat de barmhartigheid die maakt het hem benauwd. De barmhartigheid die openbaart juist zijn vijandschap. Dat hij niet wil dat hij koning is. De barmhartigheid die doet de stomme vraag opkomen in de ziel. Zou die God nou voor mij zo goed zijn? Zou die het met mij wel menen? Nee, nee. Zo zou het niet zijn. Zo zou het niet gaan. Daar komt de mens op. En daar houdt hij een pleidooi zelfs voor zijn rechtzinnigheid en voor zijn leer. Want die barmhartigheid, die is een, ja, het is ook een vuur dat brandt. Ja, als God, dat is net als met een kind of met een jongen die zegt, had je me maar een klap op mijn hersens gegeven, moeder. Maar als de barmhartigheid de overhand neemt bij moeder of vader, die zegt alleen maar jong, wat doe je nou toch? Dan gaat het van 2-1 en de mens wil dat voorkomen. Hij wil die confrontatie, die schuwt hij. Want hij voelt wel aan, dan gaat het er werkelijk om spannen. Voor of tegen. Die niet vergadert, die verstrooit. Er is geen derde weg. Oh, en daarom is juist de verkondiging van het heilige evangelie en de gerechtigheid Gods in hetzelfde geopenbaar. Met als achtergrond die eeuwige barmhartigheid van God. Dat kan een mens niet verdragen. Dan zegt hij, het wordt mij te makkelijk. Maar ik weet wel beter hoor. Dan zal er eens wat anders. Zo komt hij voor de dag. Maar dat komt omdat hij zo bang is. Want tegen een God die bezig is om hem langzaamaan vet te mesten voor de rampzaligheid en om hem een zwaard in zijn ziel te steken, ja, daar kun je nog afstand van nemen. Of je kunt er nog eens een keer met een rilling aan denken wat het zijn zal om straks verloren te zijn voor eeuwig. Maar tegen die God, en daar gaan de wegen van werk en genade verbond uiteen, en van Ismaël en Isaac. Isaac van die belofte Gods. God maakt ons een lach. En er kan geen ene hager een tegen. Dan wordt hij als des duvels, dan gaat hij zijn ware aard vertonen. Of hij probeert het in te perken en hij doet onverschillig van. Je kan me nog veel meer vertellen. Maar ik heb het wel anders. Maar daar komt het al in uit, meestal mensen. Het komt niet uit onder vuur en onder zwaard. Want daar slapen de mensen gewoon door. Maar waar een druppeltje uit die fles, goddelijke nardes, van de barmhartigheid zo tussen die vijanden valt, daar begint er iets te bewegen. De een die leert dat hij tegen een goed doend God gezondigd heeft en die buigt uit genade. En de ander wil een vriend blijven van genade en vrije genade, maar hij verhardt. Hij gaat er tegenin. En alles in zijn ziel verzet zich daartegen. Maar als je vandaag er nog zou mogen geloven in die barmhartigheid, en je zou die barmhartigheid zien schijnen, dan merken de kinderen het vanavond nog. Als je kinderen hebt, aan je gebed. Want dan zullen ze merken, vader is, weet goed dat het met ons geen van alle deugd, en met hem ook niet. Maar dan voel je iets van dat druppeltje wat ik zei. Die barmhartigheid, want dan gaat vader geloven dat God barmhartig is. Nee, dat is. Dan zou op vader nog nooit iets tegen God gezegd. Het lijkt wel of vader iets weet van God. Vader die kan zij haast niet goed houden. Het is net alsof vader spreekt van die oude, trouwe, eeuwige God. Die gezegd heeft een woning te zullen zijn voor daklozen, voor vluchtelingen, voor verlorenen, voor mensen van een benauwde geest. O, gezegend de dag. Dat in alle wettische woelingen en overtuigingen een druppeltje barmhartigheid in de ziel mag vallen van God. Al wordt het vaak weer overspoeld en weggedrongen, want alles maakt zich daar tegenop om dat teniet te maken. Maar het blijft. Ook allerlei wettische aanklachten en overtuigingen die kunnen ons weer opnieuw benauwen en benarren. Maar die iets van de barmhartigheid heeft zien schijnen, die weet iets van het grote geheim. En die kan niet laten te hopen. Dat kan die niet laten. Hij kan het niet. Het is, als God het hem afneemt, is het vroeg genoeg. Als God hem alle hopen laat varen, dan is het Gods tijd. Maar zolang dat niet het geval is, ik heb het gemerkt in het leven van Gods kinderen, ze kunnen niet laten te hopen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Staat er alles ellendig en verloren bij, hoor, met kinderen en met dit en met dat, zo kan het wel eens wezen, voor vaders en moeders, maar hij is toch de menigvuldige verlossing, mijn aangezicht en mijn God. Dat betekent niet, aardpoes, wat heb je een lieve jongen met je omgeving spelen. Ik hoop dat we dat wel begrijpen. Maar het betekent wel dat de rollen zijn omgedraaid. Hij is geworden barmhartig, genadig en rechtvaardig. En wij zijn die onrechtvaardige, onbarmhartige zondaar. En waarheid. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Die oude vraag. Er is maar één antwoord op. Ik ben de waarheid, zegt de Heer Jezus. Hij is de waarheid. Maar het gaat over de waarheid Gods. Wil je een klaarder bewijs van Gods eeuwige waarheid, die in al zijn deugden uitblinkt en in al zijn beloften zich vervult, dan is het de schenking en de zending van zijn geliefde zoon. Daarin is de waarheid Gods op het hoogst verheerlijkt en uitgekomen. Daarom zegt hij, indien ik niet gekomen was, zo zouden jullie een voorwendsel hebben voor je zonde en voor je vijandschap. Dan zou je nog wat tegen God kunnen zeggen. Misschien zou je nog durven zeggen, Heer, u bent onrechtvaardig, want u heeft beloofd. De leeuw uit de stam van Juda, hij is nooit gekomen. nou ben ik gekomen, zegt de Heer Jezus. Nou heb je geen voorwendsel meer. Nou kan alleen de waarheid nog maar openbaring, tot openbaring komen. Wat? Dat ze allemaal op de loop gingen. En velen wandelden niet meer met hem. Ja, zegt u, maar dat was ook Gods vrijmacht. Dat is Gods vrijmacht. Dan stem ik u direct toe. Maar, ik zou erbij willen zeggen, hangt dan nooit meer die zotte vertoning op, of dat je zo graag in de Heer Jezus zou willen geloven, want het is allemaal bedrog. Want je krijgt wat je wil. Hoe naar het ook klinkt, die mens krijgt wat hij wil. Ik denk niet dat er één verloren is die ooit begeerte had om in zijn bloed en wonden te schuilen. Ik geloof het niet. Maar dat er wel een heleboel degelijke rechtzinnige mensen en onrechtzinnige mensen verloren zijn, daar hoef je niet aan te twijfelen. Want de Heere zei tegen de Farizeeën: zo blijft dan uw zonde, want jullie zeggen wij zien. Je berst al bijna als je maar denkt dat ik denk dat jullie blind zijn, zegt hij. Zijn wij soms ook blind? Nee, als je blind was, dan was dat anders. De Heere zegt. Als het werkelijk zo was, dan was het anders. Maar je bent het er gewoon niet mee eens. Je staat er gewoon vierkant tegenover, tegen mijn persoon en mijn werk, wil de Heer Jezus zeggen. Want je ziet het in jouw waarneming heel duidelijk dat je mij niet moet hebben. Dat kan niet. Je beschuldigt mij dat ik door Beelzebul, de overste der duivelen, de duivel uitwerp. En hoewel ik jullie zeg dat een huis en een koninkrijk tegen zichzelf verdeelt, kan niet bestaan. Je blijft toch vast besloten staan. Dan moet er ook iets barsten. Dan moet het ervan komen. Van die tijd beraadslaagden zij tezamen hoe ze hem vangen en doden mochten. Nou, die puntjes, die gaan er in de gemoedelijke en ook in de rechtzinnige godsdienst vaak wel eens onderdoor. Daar komt maar weinig aan de orde. Of als het komt dat de dominee en de kerkenraad het kost wat kost, het hele zaakje altijd maar bij elkaar wil houden. Of dat de mensen zo getraind zijn, hè, in het horen dat ze onbekeerde mensen zijn. Maar ze willen niet horen dat ze vijanden zijn van het bloed des kruises. Want dat willen ze allemaal zo graag, zeggen ze. Begrijp je hoe dat vaststelt? De waarheid. Eén is de waarheid. En hij zegt, spreek de waarheid. En ieder met zijn naaste. Hij is de waarheid. En die schijnt in al zijn werken. Heeft het u aan iets ontbroken? Kun je zeggen dat God gelogen heeft? Nee. Maar wij maken hem tot een leugenaar, omdat we niet geloven het getuigenis het welk hij getuigd heeft van zijn geliefde zoon. Zie, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Nou, als je dan je eigen mag leren kennen als een leugenaar, je zegt, wat ben ik toch een geraffineerde leugenaar altijd geweest. Oh, ik denk dat ik de Heere zand in de ogen kan strooien. Als je dat nou mag ontdekken, dan zeg je, oh Heere, wat schijnt uw waarheid klaar. En dat ge aan een volk schoon diep in schuld, in berouw gedenken zult. In genade gedenken zult. Dat hij dat doet. Daarom ook dat we al ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Ja, schikken en richten. Als een zuivere pijl heeft hij mij op de pijlkoker gelegd, op de boog gelegd. Dat hoop van de Heer Jezus, hè? Dat de Vader schikt en richt.
Dat wil zeggen dat de gezindheid des harten, de bedoeling en de richting moet zijn om met gedachten ons hele leven en gedachten, woorden en werken zijn naam niet gelasterd worden, maar geëerd en geprezen. Ik zei, word je nou naar van je eigen? Of word je naar van de Heere? Nee, word je nou eens naar van je eigen? Als je dat zo leest. Dat we in gedachten, woorden en werken grote overtreders zijn. Maar nu komt hier in het stuk de dankbaarheid aan de orde. Dat we ons leven lang al onze gedachten, woorden en werken schikken en richten. Dat zijn naam niet gelasterd worden. Dat de mensen niet zeggen, nou dat is een mooie godsdienst van die lui. Ze praten mooi, maar je moet er geen zaken mee doen. Want dan ga je er wel goed in. Zo, dat is vals. Maar zijn dat dan zulke oplichters? Is nou een christen daartoe in staat? Ja, daar is hij toe in staat. Ja, geloof je dat? Als je het niet gelooft, dan doe je het, al praat je nog zo vroom. Dat komt voor hoor. De mensen zeggen, oh die rotvent, hou alsjeblieft op. Ja, weet je, die ken ik, daar heb ik zaken mee gedaan. Er is nooit eens een terugkomen, er is nooit eens zeggen, joh, spijt me wel, maar nee hoor, helemaal niet. Houd een strak gezicht en gaat gewoon door. Maar die geloven niet dat ze zulke oplichters zijn. Dat geloven ze niet. Want als ze het werkelijk zouden geloven, dan zouden ze ook wat dichter bij deze waarheid staan als ze de knieën bogen. Geef ons eerstelijk dat u recht kennen. En geef ook alsjeblieft, Heere, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd worden. Die mensen bedekken alles met haar oude mens. Ja, hoor eens een mens. Hoor eens. Je weet toch, zo op die manier praten ze erover. Ze beschuldigen een ander van antinomianisme en ze zijn zelfs doorgewinterde antinomianen, want ze liggen er niet eens wakker van. Dan zetten ze een ander nog zo, benadelen ze een ander nog zo. Kijk, dat kun je merken. Daar wordt de naam en de zaak van de Heere, van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest gelasterd. Want en wereldse mensen en oppervlakkige godsdienstige mensen, die zeggen het allemaal. Oh, alsjeblieft, is die ook, ja, die is ook nog wel christelijk. Nou, dat weet ik wel, hou daar maar over op. Je kan gewoon merken dat de mensen er gemelijk van worden. Maar dat is niet best hoor. Want het is wel te begrijpen dat de mens zo'n oplichter is. Maar het is wel erg dat hij het niet gelooft. En dat hij daarom niet aan de Heere vraagt. Heere, geef alstublieft. Ik ben toch zo'n oplichter. Nou, hoe is dat nou? We moeten weer naar huis. Hoe is het nou daarmee? Denk je nou bij je eigen bijvoorbeeld, ja hoor, stap daar heb ik geen last van, daar heb ik geen last van, daar heb ik geen last van. Maar heb je nou werkelijk wel eens? Want dat heb ik niet, want dat hebben jullie ook niet, hebben we geen van allen, dat is Gods werk en daarom is zo'n grote genade. Heb je nou wel eens geloof, die bidt, die ontvangt en die klopt, die zal opengedaan worden. En heb je dan wel eens ontdekt dat je zo rampzalig ellendeling bent dat je dat nou allemaal mist? Maar het woord is waar. Die bid die ontvangt en die klopt wordt opengedaan. Ben je wel eens bij de Heer terechtgekomen omdat je misschien een oplichter was en niet kon laten om een ander af te zetten? Ik noem nou maar wat. Op welke terreinen van de geboden ook? Hè? Misschien had je wel een ja. Laten we het zo noemen, dat hebben we allemaal. Maar de een hebt zo'n geest en de ander hebt zo'n geest. Misschien heb je wel een liederlijke geest, een onreine geest, een stelende geest, een onvaardige geest, een vloekgeest, noem maar op. Dat is wel begrijpelijk, daar gaat het niet om. Maar heb je nou wel eens bij de Heere geweest? Och, geef alsjeblieft, Heere, Alsjeblieft, leg me toom en gebit maar aan. Heere, houdt u alsjeblieft me vast, want ik ga eraan. Ik ga er onherroepelijk aan, heere. Want ik lieg en steel, ik zou er maar op los liegen. Of ik zou er maar raak leven. Want zo ben ik. Maar wees me genadig en geef, kijk. Dan is het gerechtigheid bij God om te zeggen, eer ze roepen zal ik ze antwoorden. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Want dat zijn ellendige, naakte, blinde zondaren. Maar dat moet je niet met een godsdienstig praatje trachten op te lossen. Want een mens die blijft een mens. Juist. Als dat waar is dat je een mens blijft, werkelijk, dan zul je ook tot de laatste snik van je leven dit woordje herhalen. Geef ons alstublieft, Heere. Amen.